Goedemorgen allemaal. Ik zou met u twee gedeelten willen lezen uit het Nieuwe Testament. Eerst uit het Evangelie van Lucas. Ik zou vanmorgen met u willen nadenken over wat Bijbels geloof is. En wij leerden vroeger op catechisatie dat je drie, en in sommige kerken leerde je zelfs dat je vier soorten geloof had. Een zaligmakend geloof, een tijdgeloof, een wondergeloof, het was het vierde ook weer, een historisch geloof, ja. Maar ik wil vanmorgen gewoon dat allemaal loslaten en met u nadenken over wat Bijbels geloof is. En ik lees daar een geschiedenis, want ik vind het altijd heel fijn als je een geschiedenis vindt in de Bijbel, waarin je dat zo'n thema heel duidelijk naar voren komt. En ik lees daar ook uit Hebreeën 11 wat teksten bij die meer over de leer van het geloof gaan, over wat gelovigen zelf hebben ervaren van geloof. Dus we lezen eerst uit Lucas 8, vers 40 tot 56, en dat is de geschiedenis van Jairus. En daarin staan de bekende woorden dat Jezus tegen hem zegt: vrees niet, geloof alleen. Lucas 8, vers 40. Het gebeurde toen Jezus terugkeerde dat de menigte hem ontving, want ze waren alle op hem blijven wachten. En zie, er kwam een man van wie de naam Jairus was. Jairus is de Griekse vorm van Jair en dat betekent: hij zal verlichten, hij zal het tonen. Hij was een leidinggevende in de synagoge. Hij viel aan de voeten van Jezus en smeekte hem naar zijn huis te komen. Hij had namelijk één kind, een dochter van ongeveer 12 jaar, en die lag op sterven. Toen hij erheen ging, drong de menigte zich om hem heen. En een vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had, toen Jairus beschuit met roze muisjes uitdeelde, toen begon deze vrouw te vloeien. Ziet u de link? Zij vloeide 12 jaar en hij had een dochter die 12 jaar oud was. En die al haar bezit aan dokters had uitgegeven, maar door niemand genezen had kunnen worden, kwam van achteren naar hem toe en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan. En onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op. En Jezus zei: wie is het die mij heeft aangeraakt? En toen zij het alle ontkenden, zeiden Petrus en die bij hem waren: meester, de menigte duwt tegen u aan en verdringt u. En u zegt: wie is het die mij aangeraakt heeft? Jezus zei: iemand heeft mij aangeraakt. Want ik heb gemerkt dat er kracht van mij is uitgegaan. En toen de vrouw zag dat ze niet onopgemerkt was, kwam ze bevend naar hem toe. En nadat zij voor hem neergevallen was, vertelde zij voor heel het volk om welke reden zij hem aangeraakt had. En dat ze onmiddellijk genezen was. Hij zei tegen haar: heb goede moed, dochter. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Terwijl hij nog sprak, kwam er iemand van het huis van het hoofd van de synagoge en zei tegen hem: uw dochter is gestorven, val de meester niet lastig. Maar toen Jezus dat hoorde, antwoordde hij hem: wees niet bevreesd, geloof alleen. En zij zal behouden worden. En toen hij in het huis gekomen was, liet hij niemand binnenkomen dan Petrus, Jacobus, Johannes en de vader en de moeder van het kind. Alle huilden en bedreven rouw over haar. Hij zei: huil niet. Ze is niet gestorven, maar ze slaapt. En ze lachten hem uit, omdat ze wisten dat ze gestorven was. Maar toen hij hen allemaal naar buiten had gestuurd, pakte hij haar hand en het kind sta op. En haar geest keerde terug en ze stond onmiddellijk op. En hij gaf opdracht dat men haar te eten zou geven. En de ouders waren buiten zichzelf. En hij beval hun dat ze niemand zouden zeggen wat er gebeurd was. De eerste 8 versen van Hebreeën 11. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor, dus door dat geloof, immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men niet ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En er werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd tot de redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij zou komen. Bijbels geloof. Als je daarover nadenkt, dan zou je, dat is eigenlijk altijd goed. Als je een bepaald thema hebt, je zou denken, wat is echt geloof zoals God het bedoelt? Dan moet je eigenlijk naar het begin van de Bijbel gaan. Dan moet je kijken, waar is in de Bijbel voor het eerst sprake van geloof? En, nou ja, we hebben zojuist gelezen dat Henoch en Noach, dat dat gelovigen waren. Maar we komen niet in de Bijbel voor het eerst bij hun geloof tegen. We komen het eerst tegen bij Abraham. En dat is wel een hele belangrijke opsteker, denk ik. En we komen het ook niet bij Abraham tegen als Abraham op reis gaat met God. We komen bij Abraham tegen in Genesis 15 voor het eerst het woordje geloof. Als Abraham een beetje in de put zit. Want God heeft hem een zoon beloofd. En wij weten, kennen de geschiedenis, dus voor ons is het niet zo moeilijk om te begrijpen. God heeft aan Abraham Isaac beloofd, zijn zoon. Maar die is niet gekomen en Abraham is intussen vreselijk oud geworden. En die denkt erover na om alles wat hij bezit dan maar aan Eliezer zijn dienstknecht te geven, de Damaskener. Zo zegt hij dat tegen God. U heeft mij een zoon beloofd, maar ik heb geen zoon. En dan is er voor het eerst sprake van geloof. En daarom vond ik het ook zo mooi aansluiten bij een van de kinderliederen die we vanmorgen gezongen hadden en waar je die muur bij had. Weet je wel, God zegt tegen Abraham, Abraham, kijk omhoog. En dat vind ik zo mooi. Het eerste als je het over geloof wilt hebben, is dat God zegt, kijk omhoog. Kijk niet naar jezelf. Kijk niet naar je omstandigheden, kijk niet naar de wereld, kijk niet naar wat je meemaakt. Abraham, kijk omhoog. In wezen lazen we dat ook in Hebreeën 11. Dat kijk omhoog, ze geloofde God. Henoch kijk omhoog en geloof heeft alles te maken met niet naar jezelf kijken, maar omhoog kijken. God zegt, Abraham, kijk omhoog, zie je de sterren? Kan jij ze tellen, zo zal jouw nageslacht zijn. En dan moet je voorstellen dat Abraham nog geen zoon had. En God zegt, zo zal jouw nageslacht zijn. En er staat, en hij geloofde God. Hij zag het niet, maar hij geloofde. Het is nog sterker in de geschiedenis die wij nu gelezen hebben van Jairus. Vraagt Jezus aan Jairus geloof en hij ziet het tegenovergestelde. Dus eigenlijk is Jairus op een punt gekomen waarvan je moet zeggen, nou, en dat was hetzelfde als bij Abraham, God heeft het niet gedaan. Jezus ging met hem mee en hij krijgt de boodschap, laat het maar, want je dochtertje is gestorven. En op dat moment, als wij zeggen, het heeft eigenlijk geen zin meer, dan zegt Jezus, wees maar niet bang, geloof alleen. Dat is best moeilijk. Vind je niet? Als je de dingen verwacht van God en ze gebeuren niet. Maar dat is wel het geloof wat de Bijbel ons voorhoudt als geloof. Dat is het geloof van Abraham. Abraham geloofde God. Zelfs toen God tegen hem zei dat hij Isaac moest offeren. En waarom? Waarom kon Abraham zo geloven? Heel kort gezegd, het geloof van Abraham, dat was erop gericht dat God veel meer was en veel meer kon doen als wat hij zag. Als wat hij kon bedenken. Het geloof, zegt de Bijbel, is een zekerheid in ons. En van dingen die we helemaal niet zien. Geloof, zegt de Bijbel, brengt ons in de onzichtbare wereld van God. Ons geloof brengt ons in de troon van God. En zegt ons dat er in onze beleving, in onze wereld hier beneden, in de zichtbare wereld, dingen kunnen ontstaan omdat we ze in de onzichtbare wereld hebben bepleit. Gelooft u dat? Tot geloof verstaan wij dat deze wereld niet ontstaan is door evolutie. Maar door het geloof begrijpen we dat de hele wereld, de hele schepping is ontstaan omdat God dat in de onzichtbare wereld heeft uitgedacht en toen zichtbaar heeft gemaakt. Dat is geloof. Geloof zegt dat de hele onzichtbare wereld die van God is, Dat daar onze toekomst ligt. Dat God dingen doet omdat wij daarom bidden vanuit zijn onzichtbare wereld in ons leven. Dat is geloof. Alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. En alle dingen zijn mogelijk bij God. En dat komt omdat geloof je in die onzichtbare wereld brengt. En dat was het geloof van Abraham. Hij zou Isaac offeren. En dat betekende dat Isaac dood zou gaan. Maar hij geloofde dat God bij machte was om Isaac uit de dood op te wekken. Daarom kon hij dat ook doen. Hij geloofde in die onzichtbare wereld. En dat is de intentie, ik ga er straks nog verder op, dat is de intentie, lieve mensen, van ons geloof. Dat is de intentie van als Paulus in Romeinen 8 zegt, onze broeder heeft er wat uit voorgelezen, dan stelt hij 7 vragen. De eerste vraag is, als God voor ons is, wie kan tegen ons zijn? Nou, daar moet je maar eens goed over nadenken. Als nou God bij je is en God is voor je, wie kan dan tegen jou zijn? En dus het komt erachter die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons al heeft overgegeven. En dan komt dat hele prut, die komt erachter. Vervolging, benauwdheid, honger, het zwaard, de dood. Niets kan ons scheiden van de liefde van God, liefde van Christus. Zo als God voor je is. Als God voor je is. Leg me dan eens uit, wat kan dan tegen je zijn? Als het werkelijk waar is dat God alle dingen laat meewerken ten goede voor degene die hem lief hebben, dan komt het aan op de vraag, heb ik God lief? Vertrouw ik hem? En dat was bij Abraham zo. Het geloof van Abraham is ook het geloof van Jezus. Abraham geloofde dat God Isaac uit de dood kon opwekken. Jezus geloofde in de vreugde die na hem kwam nadat hij naar het kruis was gegaan. Jezus geloofde niet dat de dood van het kruis het einde was. Jezus geloofde dat het begin was. Het begin van het hele vullen van de hemel en van een hele nieuwe toekomst, een hele nieuwe zekerheid. Dat was het geloof van Jezus. Daarom heb je in de Bijbel ook sprake over het geloof van Jezus. Dat geloof. Dat soort geloof. Dus het Bijbelse geloof, dat gelooft dat Jezus, dat God mensen uit de dood opwekt. En we hebben hier te maken met de geschiedenis. En dat gaat over Jairus en over een dochtertje van 12 jaar. En dat gaat over een vrouw en dat gaat over allemaal mensen. En ergens kun je er allemaal wel in herkennen. Ik ben vroeger opgegroeid een beetje met het idee dat je het geloof alleen nodig hebt om, ja, om een kind van God te worden. Om de zekerheid uiteindelijk te hebben dat God je zonde had vergeven. En ik kom nog veel in zulke plaatsen en dan spreek ik met mensen en als ze het over het geloof hebben, dan hebben we, och, als ik maar mag weten, tenslotte, dat ik een kind van God ben. En dat komt ook wel een beetje door dat we, ja, het hele Calvinisme, waar ik niks kwaads van zeg hoor, zo bedoel ik het niet, maar waarvan ik in die tijd heel erg ging om de rechtvaardigmaking. Wat is er waar geloof, zegt de catechismus. Het is een zeker weten dat wat God aan anderen doet, dat hij dat ook voor mij doet. En dat ik daardoor behouden ben, dat is een beetje het antwoord. Dat is niet het Bijbelse geloof. Het is wel geloof, maar niet het geloof voor een christen. Romeinen 1 zegt van, ik schaam mij het evangelie niet. Het is een kracht van God voor iedereen die gelooft. Gaan we zien bij deze vrouw. Van geloof tot geloof. Want de rechtvaardige, dat is dus iemand die een kind van God is, die is een rechtvaardige, zal uit zijn geloof leven. Dus je hebt geloof om uit te leven als een rechtvaardige. En je hebt geloof nodig om rechtvaardig te worden. Deze twee dingen, die komen we dus beide in de Bijbel tegen. Nou, wat Paulus er aanhaalt in Romeinen 1, dat is een tekst uit Habakkuk. En dan ziet Habakkuk het verschrikkelijke. Hè? Er is geen vee meer in de stal, er is geen koren meer op het veld. Er is een grote verdrukking over het land. En zegt hij, maar, zegt God dan, mijn rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Niet uit, ja, omdat er geen vee is in de stallen. Hij zal uit zijn geloof leven. En dat laat dus zien dat geloof betekent dat ik leef met God als een rechtvaardige. Dat geloof. Goed, we gaan even naar deze twee dingen die zich splitsen, die allebei voorkomen en die ook bij elkaar horen. De Heer Jezus is weggegaan. En hij wordt opgewacht door een hele menigte. Allemaal mensen die wel iets van Jezus willen horen. Laat ik daarmee beginnen. En misschien ben je wel zo iemand die het best interessant vindt wat Jezus allemaal doet. En die het mooi vindt, die het ook wel gelooft, ze zijn allemaal op hem blijven wachten. Maar als je nou die hele menigte hebt, dan is er eigenlijk maar één vrouw die Jezus nodig heeft. Op de een of andere manier vinden ze wat Jezus zegt en wat hij doet, vinden ze allemaal mooi. En misschien kom je al jaren in de kerk en vind je het mooi en vind je het ook de waarheid en vind je die waarheid verdedigbaar. Maar dat is niet mijn vraag vanmorgen. De vraag is, heb je Jezus wel eens nodig gehad? Omdat je voelt dat je leven uit je weg vloeit. Want de Bijbel zegt dat het leven is in het bloed. En deze vrouw vloeide 12 jaar lang. Het leven vloeide uit haar weg. En ze was tot de conclusie gekomen dat er niemand was die haar kon redden. Nou, er zitten veel mensen in de zaal die zijn al lang tot de conclusie gekomen. Dat geen arts dat niemand je kan redden van de dood. En niemand je kan redden van het oordeel. Dus die vrouw liep letterlijk met de dood in de schoenen. Had al haar geld eraan uitgegeven. Aan artsen, aan kwakzalvers, aan wat je allemaal maar wil horen. Wat er allemaal is. Allemaal wachten ze hem op. Maar het is zo fijn als er iemand in die zaal zou zeggen. Ik heb verlossing nodig. Ik heb Jezus nodig. Zonder dat, ja, moet ik zeggen, zonder al het gepriepraat soms van mensen om je heen, dan moet je dit doen of moet je dat doen. Maar gewoon van binnen, ik heb verlossing nodig. Ik heb schuld tegenover God. En ik kan zo niet leven, ik kan zo niet verder gaan. Ik heb echt verlossing nodig. Verlossing van de dood, zoals bij deze vrouw. En uiteindelijk, al die mensen die Jezus opwachten, die stoten en tegen hem aan, zodat zelfs de discipelen later zullen zeggen, Petrus en de anderen, Heer, er zijn zoveel mensen die u aanraken. Maar daar heb je het verschil. Er zijn heel veel mensen die Jezus wel aanraken. Maar waarom raken ze Jezus aan? Waarom wil je met Jezus in contact komen? Maar deze ene vrouw, die was in nood. En het grote verschil zit er ook in dat Jezus zegt van, ja, ik merk best al die mensen die me aanraken en die om me heen, die aan me trekken en die mij voor hun karretje spannen, want dat doen we vaak, hè. Dan span je Jezus voor je karretje. Dat deden de mensen in Korinthe ook. Die zeiden, ik ben van Paulus, ik ben van Petrus en wij zijn van Jezus. Alsof de anderen geen gelovigen waren. Spannen Jezus voor hun leer. Maar wat ik vanmorgen over wil hebben, dat in de eerste plaats is, heb jij verlossing nodig? Nou, ik heb al gezegd, God is voor je dan. Er is geen mens die kan zeggen, dat kan niet, want God is voor je. Dus er kan niemand tegen je zijn. God is voor je, Jezus is voor deze vrouw. En misschien is hij wel speciaal voor deze vrouw teruggekomen over het meer van Galilea om haar te ontmoeten. En die vrouw schaamt zich. En misschien schaam jij je ook wel. Dat je denkt, ik heb God zo vaak dingen in mijn leven beloofd. En het is er nooit van gekomen. Misschien schaam jij je ook wel. Nou, als een vrouw het maar bleef vloeien, dat was een schande in Israël. Dus we kunnen ook best begrijpen dat ze zich een beetje schaamde. Hè? Maar ze komt van achter en ze raakt het kleed van Jezus aan. En dat is ook iets bijzonders, hè? Want als het vroeger was in de tempel en bij de tabernakel, ja, als je het altaar aanraakte, dan werd je gereinigd. Dus deze vrouw die komt van achteren en ze raakt Jezus aan. En weet je wat er gebeurt? We hebben het gewoon gelezen. Er gaat kracht van Jezus over naar haar. Zij heeft Jezus niet aangeraakt om dat hij een wonderdoener was. Ze heeft Jezus aangeraakt omdat ze in hem geloofde. De Heer Jezus zegt dat later. Ze heeft de Heer Jezus niet aangeraakt omdat hij de genezer is. Zegt, dochter, je geloof heeft je behouden. Je geloof heeft het gedaan. Dat. Je hebt in mij geloofd. Je hebt geloofd dat als je met mij in aanraking kwam. Nou, laten we even rustig kijken. Hè? Die vrouw, ze laakt zo stiekem Jezus aan. En misschien ben jij wel iemand die zegt, nou, ik weet het niet. Hè? De Bedford Willard zegt dit en de ander zegt dat. En andere mensen zeggen, het kan niet zomaar Jezus aanraken. Laat het nou eens allemaal. En ga dan eens in de stilte van je hart, in het geloof naar me toe. En zeg, Heer Jezus, ik raak u aan. Ik heb u nodig. In geloof. Als de Heer Jezus, het schiet me zo even te binnen, maar dat mag wel, denk ik. Als de Heer Jezus gestorven is, dan komt Jozef van Arimathea en die wikkelt hem in linnen doeken. En dan staat er in Jesaja 53 dat men het graf van de Heer Jezus bij de goddelozen wilde stellen. Dus even een tussenpraatje. Hè? Dus men wilde hem, ja, als je gekruisigd was, was je vervloekte. En het was normaal dat zo'n vervloekte, die werd eigenlijk over de muur gegooid. Bij de goddelozen. Die hoorde niet meer bij Israël, die hoorde niet meer bij het Joodse volk. Dat was het graf van Judas. Daar buiten de muur hadden ze een stuk grond gekocht, Akeldama, zodat Judas daar begraven kon worden, niet op een Joodse begraafplaats. Kunt u begrijpen? Ze hadden zijn graf bij de goddelozen gesteld. Maar hij was bij de rijken in de dood, omdat hij geen onrecht had gedaan en in zijn mond geen bedrog werd gevonden. God stond het niet toe dat Jezus bij de goddelozen in de dood van de goddelozen terechtkwam. Want hij had geen onrecht gedaan. En daarom werd hij gewikkeld in fijn, rein, wit linnen. En was het kleed wat de Heer Jezus droeg uit één naad. En komt er een vrouw, gaat u het snappen, en die raakt Jezus aan. En Jezus voelt er eens kracht van me uitgegaan. Als je gelooft, als je echt dat gelooft, dat als je bij de Heer Jezus komt en je raakt hem aan in geloof, dat hij zegt, mijn dochter, je zonden zijn je vergeven. Ga heen in vrede. Zo eenvoudig, ja. En tegelijkertijd zo geweldig mooi. In aanraking komen met de levende Heer. En dus, dan gaat ze er stiekem tussenuit. Dat moet je natuurlijk niet doen. Dan moet je dat tegen anderen vertellen. En in de eerste plaats moet je de Heer daarvoor danken. Als je echt in geloof dat gedaan hebt, dan moet je dat niet laten afnemen. Dan moet je, de Heer Jezus wil dat bevestigen. Hij wil tegen jou zeggen dat het goed is en dat het in orde is en dat de kracht van hem is uitgegaan. Hij wil het je laten zien. Het geloof is niet iets doods, het is niet iets theologisch en het is zeker niet iets theoretisch. Het is dat je in aanraking komt, jouw dode leven, met het leven van Jezus Christus. Dat is geloof. En zo komt die vrouw, die komt tot geloof en ze moet dat zeggen. Wij moeten dat ook zeggen. We moeten de Heer Jezus daarvoor danken. Als u zegt, ik ben een gelovig, ik ga trouw elke zondag naar de kerk, maar ik heb nog nooit de Heer Jezus gedankt voor mijn verlossing. Dan is dat, ik zeg het in alle liefde, dan is er iets mis. U moet echt de Heer Jezus misschien wel elke dag danken dat u een verlost mens bent. Anders gaat u weer denken, ja, maar ik blijf toch een zondaar, want ik doe verkeerde dingen. Zo praat het geloof niet, want je moet leren om uit je geloof te gaan leven. En je moet ook leren om God te behagen. En zonder geloof is het niet mogelijk om God te behagen, hebben we gelezen. Als ik dus echt met God wil wandelen, moet ik geloven dat ik een rechtvaardige ben En dat ik God daardoor, omdat de Heer Jezus al de zonde op zich genomen heeft, daarom zo kan leven dat ik God kan behagen. Het is zo jammer dat je zoveel mensen hoort die zeggen, ja, ik ben wel gelovige, maar ik blijf toch ook zondaar. En dat betekent dat je God niet behaagt. Voel je? De Bijbel is wel duidelijk. Ik wil zo graag Jezus volgen. Ik wil God behagen. Ik wil dat mijn leven voor hem is. Ik wil op de Heer Jezus gaan lijken. Nou, niets kan ons scheiden van Gods liefde. Dat gaat door allerlei dingen heen. En God is voor ons. En wie zou tegen ons zijn? En zo mogen we dan met God gaan wandelen, op weg gaan. En deze vrouwen, die moeten vooruit komen. Ze moeten mee voor de dag komen. We moeten getuigen zijn van de Heer Jezus. Van wat God in ons hart heeft gedaan. Van wat we ervaren hebben. Dat geweldige van ons geloof. En dan krijg je Jairus daar. Jairus betekent, God zal het laten zien. God zal het tonen. De Heer Jezus zal het tonen. Alles wat wij geloven, wat in de Bijbel staat en wat uit die onzichtbare wereld komt. De Bijbel maakt daar een tweedeling in. Hè? Hij zegt, je hebt de onzichtbare wereld. En dat is onze wereld, want later zal God die hele wereld waarin wij geloven zichtbaar maken. Deze wereld gaat voorbij. Dat lazen we ook in de Hebreeën 11. Het typische voor al die mensen geloven waren dat ze met hun hoofd boven deze wereld uitkwamen. De wereld was hun niks waard. Ze hadden deze wereld losgelaten. Ze hoorden niet meer bij deze wereld. Ze geloofden in een stad waarvan God de ontwerper en de bouwmeester was. Ze geloofden in een andere wereld. En in die wereld wilden ze zijn, in die wereld wilden ze wandelen. Want in die wereld was God. Geloofde met helemaal in. Die wereld. De onzichtbare wereld. Waar wij niet zien op het zichtbare, zegt Paulus, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar onzichtbaar is eeuwig. Mooi, hè? Dat geloof. Nou, dan zie je Iris. Weet op van deze geschiedenis. Als de Heer Jezus gestorven is en hij is opgestaan, dan wordt er over de dood van geloven niet meer gesproken zoals in Genesis. In Genesis lees je en hij stierf en hij stierf en hij stierf. Als de Jezus is opgestaan, lees je en zo ons Stevenus, de eerste, en zo ontsliep hij. Ontslapen, ontslapen, ontslapen. Van Lazarus lezen we, hij was ontslapen. Hij sliep. Zijn discipelen zeggen, nou, als hij slaapt, dan zal hij beter worden. Nou, zegt Jezus, ik bedoel dat hij wel gestorven is, maar hij slaapt, want hij rust. En ik ga naar hem toe om hem op te wekken. En dat vind je vreemd genoeg ook bij dit meisje. Ze slaapt. Je hoeft niet te vrezen, want zij slaapt, dit meisje. Ze lacht hem uit. Er staat hier. Even kijken. Vers 52. Alle huilden luid en bedreven rouw over haar. Maar hij zei. Huil niet, want zij slaapt. Dat is zo'n troost. Dat is een prachtige tekst om te spreken op een begrafenis van een priester. Alle huilde luid. Ik ben wel eens regelmatig in Centraal-Azië geweest. Als je dan een begrafenis meemaakt, dan is een geweldige gekerm en een rouwklagers gaan daar rond. Dan vind je echt die situatie nog. Dus het zal hier ook gebeuren. Maar Jezus. Die onzichtbare wereld. Maar Jezus zei, huilt niet. Dat is precies hetzelfde ook bij de jongelingen in Nain. Ze gingen naar het graf toe om die jongen weg te brengen. En Jezus kwam er tegen en hij raakte de baar aan en alles stond stil. En Jezus zei, weent niet. Die doorkijk naar dat hemelse. waar Christus is, die ons leven is. Die doorkijkt naar boven, zie omhoog. En Jezus die stuurt ze allemaal weg. Dat was bij Jairus ook al zo. Er komt iemand en die zegt tegen Jairus, val de meester niet langer lastig. Want, weet je, het kind is gestorven. En net alsof wij de Heer Jezus niet juist nodig hebben, juist als dierbare voor ons komen te overlijden. Juist als de dood ons niets kan scheiden van zijn liefde, als hij voor ons is. Ook als de dood komt, hij voor ons is. En we dat in het geloof aanvaarden. Alsof we daar niet juist hem nodig zouden hebben. Alsof we alleen de Heer Jezus nodig zouden hebben. Als het idee hebben dat hij onze gebeden niet verhoort. Dat we niet beter worden en dat het niet anders gaat. En dat het anders gaat als dat we verwachten. Het is juist het geloof dat zegt dat juist in deze dingen God voor ons is. Het draait er totaal om. Ja, Iris ziet er niks van. In een parallel evangelie daar staat dit. Maar Jezus luisterde niet naar wat er werd gezegd. En soms moet je dat gewoon doen. Dan moet je niet luisteren naar wat er anderen is je zeggen. Dan moet je gewoon naar de Heer Jezus toe gaan en met hem meegaan. En weten dat hij met jou meegaat. Want dat gebeurt niet met je, Iris. Dat hij bij je blijft. Dat hij met jou dat proces ingaat. Hij ging met je, Iris, mee. En hij zou het tonen, hij zou het laten zien. Als ze Iris had afgehaakt, had hij het nooit kunnen laten zien. Maar nou zou hij het zien. Als de discipelen niet in de boot waren geweest. Ik ben pas in Israël geweest, maar dan maak je zo'n tocht op zo'n Jezusboot. Nou ja. Maar goed, dan vaar je over dat meer heen. Maar als de discipelen niet met Jezus in dat meer, in de boot waren geweest, waren ze nooit in de storm gekomen. En als ze niet in de storm waren gekomen, hadden ze nooit ontdekt dat hij degene was aan wie de storm en de wind moesten gehoorzamen. Als we niet met Jezus de storm in willen gaan, dan haken we af. Maar goed, hij gaat mee, Jairus. En Jezus jaagt alles het huis uit. Alleen die vader en die moeder en hij. En hij zegt tegen dat meisje, dochter van 12 jaar, sta op. Eén woord. De Heer Jezus heeft niet veel woorden nodig. Misschien maar één woord als hij straks terugkomt, kom. En de graven zullen opengaan. En de onzichtbare wereld zal werkelijkheid voor ons worden. Maar dat is geloof. Elia had maar een paar woorden nodig. En het vuur daalde van de hemel. We hebben zo geloof nodig, lieve mensen. Geloof in de Heer Jezus. Dat hij bij ons is. Als hij zegt, ja. We zingen liederen en ik zeg er niks verkeerds van. Blijf bij mij, Heer, want de avond is gedaald. Dat is een mooi lied, hè? Ik zing het ook graag. Maar de Heer Jezus heeft allang gezegd dat hij bij ons bleef. Elke dag. En we zouden dus kunnen zeggen, Heer, de avond is gedaald, maar ik ben zo blij dat u met mij door die avond heen gaat. Geloof zet alles op zijn kop. Maar maak Jezus groot. En doet hem jou ervaren in je leven. Dat hij erbij is en dat hij met je meegaat. Dat de werkelijkheid is dat er een levende Heer is die bij ons is. En dat hij wacht dat we hem vertrouwen, daarop wacht. Hij gaat met die vader en die moeder mee en zegt, geef hun te eten, dat meisje te eten. En geef te eten en ze waren allemaal buiten zichzelf. Omdat datgene wat geen mens kon, omdat de Heer Jezus dat deed. Twee geschiedenissen die een beetje door elkaar heen zijn verweven. Een meisje van 12 jaar. Omdat de Heer Jezus zegt van zij slaapt. Denk ik persoonlijk, en u mag er anders over denken hoor. We leg er toch een beetje de Bijbel uit zoals de Heilige Geest dat tot ons brengt. En omdat de Bijbel van niemand zegt dat hij ontslaapt, alleen van christenen, alleen van gelovigen. Ik denk dat meisje, dat heeft in Jezus geloofd. Dat heeft tegen de vader gezegd, pa, ga nou naar Jezus toe. En die man die was een overste van een synagoge. Misschien, ja, met al zijn twijfels. Uiteindelijk toch gegaan, omdat hij zoveel van zijn dochter hield. Omdat zijn dochter hem stuurde, maar toch uiteindelijk bij Jezus uitgekomen. En Jezus zegt, ik ga met je mee. Dat is het mooiste van onze Christus. En Jezus zegt, ik ga met jou mee. Als God voor ons is. Wie of wat zou tegen ons zijn? Als hij zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, zou hij ons met hem dan niet alle dingen schenken? Amen. Zullen we samen nog danken? Vader, ik dank u zo voor de Heer Jezus. U heeft hem geschonken en u heeft hem zelfs naar een kruis laten gaan. U heeft hem geschonken aan ons. U had de wereld zo lief dat u uw enige geboren zoon gegeven hebt. Als u voor ons is, bent, wie zou tegen ons zijn? De Satan? De dood, rampen, ziekte, moeite, zorgen. Als u voor ons is. O Vader, dat is vaak soms zo moeilijk te geloven. Als we merken dat het anders gaat dan dat wij zouden hopen. Wilt ons dan leren dat we op zo'n moment, juist op zo'n moment, u lief hebben. En in het geloof toch tegen u kunnen zeggen, Heer Jezus, ik ga met u mee. In deze periode. Dat we u daar toch voor kunnen danken. Omdat u ons aan het beeld van de Heer Jezus gelijkvormig wil laten worden. Dat we toch de storm in durven gaan. In het geloof. Dat u ons lief hebt. En dat u met ons meegaat. U kent iedereen die hier zit. Als er hier iemand zit, Heer Jezus, die u nog nooit heeft aangeraakt. Zo heeft aangeraakt dat er kracht uit u is gegaan naar hem of haar toe. Mag hij of zij dat dan nu doen? Tot eer van uw naam en tot redding van levens. U alleen, Heer Jezus, bent het die zondaren behoudt en redt en voor hen naar het kruis ging. U alleen bent het. Aan wie we ons leven mogen en kunnen toevertrouwen in geloof. Dank u wel voor de toekomst die ons wacht. Dank u wel dat onze wereld een onzichtbare wereld is, maar dat straks alles geopenbaard zal worden. Wat geen oog heeft gezien, nee. En wat geen oor heeft gehoord, nee. En wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft u voor ons bereid. Dank u wel. Amen.